Goedenavond, hartelijk welkom allemaal in deze avonddienst op deze mooie zondag. Die zo vol zit met allerlei dingen die ieders aandacht trekken. Nou, fijn dat u zich aan de Olympische Spelen hebt kunnen onttrekken in ieder geval. En hopelijk bent u hier sprintend naartoe gekomen, dan heb u toch nog een beetje oefening. We gaan vanavond een beetje geestelijk trainen. Ik zal u straks wat meer vertellen over de tekst, want het is een soort, ja, ik kan zeggen, een beetje een studiekerkdienst over een hele beroemde gelijkenis die ook wel een beetje dwars is. En dat hopen we vanavond met elkaar te bekijken en daar een beetje helderheid op te krijgen. Ik ga u straks meer vertellen over deze geheimzinnige boodschap. We beginnen deze viering met een lied wat ook wel past, denk ik, bij deze tijd. En bij deze dag ook wel weer. Lied 283. In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. Lied 283 zingen we als ons openingslied. Zullen we een ogenblik stil zijn om het stil te laten worden in onszelf of voor ons persoonlijk stil gebed? En net als altijd beginnen we met uit te spreken dat we onze inspiratie, onze hoop vinden bij de eeuwige. Hemel en aarde schept Hij, trouw blijft Hij tot over al onze grenzen heen. En we mogen elkaar groeten met de woorden waarmee Jezus altijd zijn leerlingen en alle mensen begroette na Pasen, als Hij zei, Vrede voor jullie, zo mogen wij elkaar groeten. Vrede voor u allen. Vrede voor heel onze wereld. Amen. We willen samen bidden voor ons en voor onze wereld. En na het gebed zingen we Psalm 150. God, goed is het dat we hier zijn. Een uur anders dan alle andere uren. Een uur waarin we even niet het stormen van de tijd op ons af voelen komen. Zoals we bij elke keer als we naar het journaal kijken. Of als we de krant doorbladeren. Eigenlijk, ja, wat doen we? Schrikken van alles wat er gebeurt. Of zijn we al een beetje afgestompt en slaan we maar gauw om of kijken we gauw naar wat anders. We bidden God voor deze wereld en voor ons die daar wonen. Voor de vluchtelingen, mensen met een droom, met een ideaal die zo graag een ander leven zouden willen dan dat ze geboden wordt door een dictator, door oorlogsgeweld, door hongersnood. Mensen die eigenlijk net als wij gewoon een huis zoeken en te eten zoeken en willen zeggen wat ze denken, wat ze vinden, wat ze geloven. Al die dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn en voor zoveel mensen op de wereld niet. En al die mensen denken we altijd als we tot u bidden en vragen om ontferming. En we denken aan alle kinderen op de wereld die dromen hebben en die hopen op iets moois. Dat ze piloot kunnen worden of juffrouw of zuster of dokter. En voor al die kinderen voor wie die dromen steeds verder wegkomen. We denken aan de kinderen in Gaza, waarvan er al zo verschrikkelijk veel zijn gedood in de oorlog. We denken aan de kinderen die sterven van de honger overal op deze aarde. En we bidden u dat wij mensen willen zijn, wij als ouderen, die ons over kinderen willen ontfermen. Die niet alleen maar tegen u willen zeggen, God ontferm u over al die kinderen, maar het ook zelf willen doen om ze te helpen hun droom waar te maken. Zo bidden we voor deze aarde, voor onszelf, voor elkaar. Luister naar ons bidden. Help ons dat het ook ons mag raken. Amen.
Thank you.
Straks na de schriftlezing zingen we lied 362, Hij die gesproken heeft, een woord dat gaat. Ja, ik zei wel, het gaat vandaag over een Bijbelverhaal, ja, dat u vast al kent. Misschien herkent u het ook wel een beetje. Als je het in onze tijd zou vertellen, dan zou je misschien zeggen, je gaat met de trein, misschien is u dat wel eens overkomen. Je gaat met de trein naar een oude collega of een familielid of een vriend. Het is een hele rit, je bent lang onderweg. En je hebt afgesproken dat je even zal appen of zal bellen als je er bijna bent. En als je daar dan bent, dan pak je je telefoon en dan wil je gaan appen of bellen. En dan merk je dat die leeg is. Gisteravond niet opgeladen, niet aan gedacht, stom. Ja, wat zeg je dan? Dat kan toch iedereen overkomen? Ja, het vervelende met zo'n telefoon die geen stroom meer heeft, is dat je kunt zelf niet bellen, maar je kunt ook niet even het nummer opzoeken dat je eigenlijk had willen bellen, want ja, dat zit ook in die telefoon verstopt. Dus je kunt het ook niet op een andere telefoon gaan proberen. Eigenlijk kun je niks. Nou ja, ik denk, als het ons zou overkomen, dat we allemaal dan toch wel een beetje zouden hopen dat er een van de passagiers in de coupé ons even zou helpen. En misschien een nummer zou kunnen opzoeken of desnoods even een opladertje geven van, dan doet hij het weer even. Nou, dat Bijbelverhaal dat we vanavond lezen, waar we over een beetje willen studeren, daar is er eigenlijk niemand die helpt. Integendeel. Degene die zo dom zijn geweest om iets te vergeten, krijgen te horen van, ga jij maar weg. En je wordt eigenlijk al bij voorbaat, word je dom genoemd, dwaas. Is dat nou een beetje sociaal? Of sterker nog, is dat nou een christelijke levenshouding? Maar ja, het verhaal staat wel in de Bijbel. Wat moet je daar dan mee? Zo'n verhaal waarvan je zegt, ja, daar kan je toch niet meer mee aankomen. Het verhaal geeft, ik merk dat bij mezelf, maar ik merk dat ook wel bij mensen om me heen in de oude gemeente. Dat geeft toch een beetje een raar gevoel. Van ja, hoe kan dat nou? En daar willen we vanavond bij stilstaan. Van ja, kan dit wel? Kun je zo'n verhaal nog wel lezen? Of zou het moeten veranderen? Wie weet. Kan het ook anders? Ik zal het verhaal voorlezen en dan voelt u waarschijnlijk wel een beetje aan wat ik bedoel. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Jezus vertelt een gelijkenis. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de anderen waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in de kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep, daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons ook en voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl ze dat deden en op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij, die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde: Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en welk tijdstip hij komt. Tot zover de lezing van vanavond. We zingen lied 362, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat. Misschien kunt u zich nog herinneren dat er, ik geloof, anderhalf jaar geleden veel commotie was over de boeken van Roald Dahl. De Engelse uitgever kondigde toen aan dat ze allerlei dingen zouden gaan veranderen in die boeken. Want, zeiden ze, dat kan niet meer in deze tijd, het is te beledigend. Kasper Slok uit Sjakie en de Chocoladefabriek en mevrouw Griezel, die worden dik genoemd en lelijk. Dat moet eruit. Dat kun je toch niet meer zeggen van mensen. Je wilt toch niet dikke en lelijke mensen beledigen. En in zijn boeken komen ook de Oompa Loompa's voor. En die mogen geen kleine mannetjes meer eten, maar het moet worden kleine mensen. Want het moest genderneutraal worden. Want, zei de uitgever, iedereen moet die fantastische boeken kunnen lezen. En daarom passen we ze aan onze tijd. Nou, er ontstond veel commotie en het ging uiteindelijk allemaal niet door. Ja, je zou kunnen zeggen, zou dat ook gelden van het verhaal van vanavond? Het Bijbelverhaal. We zaten een paar maanden geleden in een gespreksgroep. En toen was er ook iemand die zei, hoor nou eens, je kan toch niet zomaar in 2024 een paar mensen dom noemen, dwaas. In de vorige versie van de nieuwe Bijbelvertaling stond er dom. Nu staat er weer dwaas, we hebben het weer teruggebracht naar dwaas. Zo kennen wij ze, hè, de dwaze meisjes. Maar dom of dwaas, dat kun je toch niet zomaar van mensen zeggen? En dat ze er niet bij mogen horen, dat is toch ook... Nee, wij willen toch een samenleving waarbij je niemand uitsluit. Hè? Een inclusieve samenleving. Iedereen hoort erbij, iedereen heeft gelijke kansen. En in de kerk hebben we het toch ook altijd over solidair zijn. Hè? Niemand alleen laten staan. Solidair willen we zijn in de kerk met de armen, met de vluchtelingen. De mensen die woningen zoeken. Mensen in Groningen, de mensen met niet-Nederlandse achternamen. Nou, ga zo maar door. Nee, zei iemand in de groep, ik vind dat echt hokjes denken in die gelijkenis. Jij bent dom. Nou, dan zouden wij als christenen ons toch voor moeten schamen. En iemand anders zei, waarom zijn die 10 meiden niet veel meer solidair met elkaar? Dat leert Jezus je toch, dat je samen je elkaar moet helpen. Dat is toch een raar verhaal dan? Want Jezus dat nog vertelt ook, hoe kan dat nou? Ja, en wat ook nog heel lastig maakt met dit verhaal, dat is dat het hoort bij een van de meest populaire van de Europese christenheid. Je ziet het bijvoorbeeld in minstens 30 heel beroemde kerken is in het portaal juist dit verhaal afgebeeld. Hè? De Notre Dame in Parijs, kathedralen zoals in Amiens en Auxerre en ook in Duitsland zijn er heel veel kerken. Ik heb het bijvoorbeeld zelf gezien, ontdekt eigenlijk, en ook die spanning in de Dom van Magdeburg, dat is in het oosten van Duitsland. Een van de oudste Duitse kerken staat daar uit 1209. En als je die kerk binnenkomt, dan, dat is dit plaatje bovenin, dan zie je dus bij de ingangsdeur, ik weet niet of u een goede ogen hebt, maar dan ziet u links en rechts van die deur, ziet u de 10 meisjes. De 5 wijzen en de 5 dwazen. Als een soort waarschuwing. Van ja, pas op dat je wel waakzaam bent. Want anders loopt het slecht met je af. Leef niet alleen maar voor de leukigheid. Leef niet te gemakkelijk. Maar, ja, wees alert. Maar als je dan... Ik ben er blijven staan en ik zou eens goed gekeken naar die 5 wijze meisjes en die 5 dwazen. En als je dan daarnaar kijkt, en ik heb er ook een paar foto's van gemaakt, dan vind je het bijna gênant en kwetsend. Links onderaan ziet u aan de linkerkant een van de wijze meisjes. En ja, ik hoop dat u het een beetje kan zien, maar... Als je dat zo echt in het groot voor je ziet, hè, dat zijn hele grote beelden, dan straalt ze een en al genoegzaamheid uit. Van, ja, wij staan aan de goede kant hoor, wij hebben het goed gedaan met elkaar. Ze kijken, ook letterlijk, want u ziet wel, ze staan hoog, ze kijken op ons neer. Ja, zijn jullie ook wel zo wijs? Denk erom hoor. En ze kijken ook vaak, die 5 wijze meisjes in die hal daar, naar elkaar. Zo van, ja... Wij hebben het gefixt. Wij mogen lekker naar binnen. En ze houden, je kunt het hier een beetje zien bij dat linkse meisje, het olielampje, zo heel demonstratief in de hand. Maar de andere hand, dat kunt u zien, die heeft ze zo, maar die heeft ze niet uitgestoken naar die andere meisjes bijvoorbeeld. Nee, aan de andere kant, nou dat ziet u in het plaatje ernaast, dan ziet u dan een van de dwaze meisjes staan, een van de domme meisjes. Ja, en u kunt wel een beetje invullen wat Ze denkt, ja, te laat, oh wat dom. En ze staat te huilen, royaal, vloeiende tranen. Had ik mijn telefoon maar opgeladen, had ik mijn olie meegenomen. Ja, echt bitter verdriet of spijt. En ja, ook misschien verlorenheid. We horen er niet meer bij, we zijn buitengesloten. Ja, hadden we nou maar. Ja, hadden we maar, hè? Dat zeggen wij ook vaak. Ja, het zijn echte beelden. Het zijn ook hele oude beelden dus. Hè, maar die echt heel typecasting. Hè, van dat is wijs en dat is dwaas. En, ja, als je dan zo daar staat, daartussen die hal. Ik heb echt heel lang stilgestaan. Misschien dat toen al wel een beetje de wortels voor deze preek begonnen. Dus toen dacht ik, ja, als je zo naar ze kijkt. Het zijn twee werelden. En waarom... helpen die vijf die wel olie hebben, de andere vijf niet? Ja, zeggen ze in het verhaal, hè? Dat was onze olie, is te snel op. Ja, toen we dat in onze gespreksgroep bespraken, toen zei iemand, nou ja, ze hadden toch, waren toch een heleboel creatieve oplossingen te vinden. Je had een soort estafette kunnen doen, dat je om en om een lampje aan had. Of dat je met z'n tweeën eentje vasthield, had je toch ook kunnen doen. Dat had je heel lang kunnen doen met al die olie. En ja, je had toch wel een beetje kunnen delen. Ja, natuurlijk, die vijf hadden ook beter moeten nadenken. Net als wij beter moeten nadenken als we onze telefoon vergeten hebben op te laden. Maar om er dan meteen uitgegooid te worden. Ja. We weten niks van die meisjes verder. Of ze elkaar kenden, of dat ze eigenlijk wel genoeg kansen hebben gehad om zich te ontwikkelen. En dat de een misschien minder kans had om alert te worden. Dat weten we niet. En ja, eigenlijk dat woordje dom klinkt dan eigenlijk helemaal kwetsel, dwaas. Ja, daar zit meer nog iets in van een levenshouding. Dwaas zou ook nog kunnen zijn dat je een beetje leeft zo van, ja, ach, het valt allemaal wel mee en we zien het wel als het hè, een beetje makkelijk leeft misschien, ja. Je denkt, ah, alles wat ze zeggen, het valt toch wel mee, het kom op zeg. Nou ja, zoals veel mensen nu naar de klimaatcrisis kijken, weet je wel, dan zeggen ze, ah, nou ja, het loopt wel los en ze bedenken wel iets als het echt erg wordt, ja. Dat kun je wel denken. Maar of dat ook reëel is. Wat we ook verzonnen om het verhaal een beetje toegankelijk en acceptabel te maken. We in die groep, we zeiden, nou, het is toch geen verhaal waarmee je in 2024 als kerk naar buiten kunt treden. Mensen uitsluiten, mensen al bij voorbaat dom noemen. Dat hele zwart-wit denken. Iemand zei, het is bijna een soort racisme. Het is ook, ik zeg het anders, vond ik wel heel mooi. Het is echt zo'n ieder voor zich verhaal. Het past helemaal in de neoliberale politiek van onze tijd. Ja, hadden ze maar beter dit, hadden ze maar beter dat. Ja, we hebben toch wel een beetje ontdekt geleidelijk aan dat de Bijbel juist, en zeker Jezus, juist tegen dat wat wij daar nu hebben, neoliberale denken ingaat. En dat het wel van je gevraagd wordt dat je verantwoordelijkheid hebt voor de mensen om je heen. Nou ja, we kwamen er dus eigenlijk niet zo goed uit. Toen ontdekten we wel nog iets anders. En ik weet niet, ik had het dus nooit ontdekt, maar zelf, en misschien u ook nog niet. Maar er staat in het verhaal een heel interessant detail. Namelijk, alle 10 vielen ze in slaap. Dat is toch wel bijzonder. Je weet dat de bruidegom komt en alle 10 vielen ze in slaap. Alle 10 waren ze dus eigenlijk niet echt waakzaam. Niet echt alert. Nou ja, toen we dat eenmaal ontdekten, zeiden we eigenlijk jammer dat het verhaal daar niet op ingaat. Dat Jezus daar niet wat meer mee doet. Dat we allemaal, of we nou wijs of dwaas zijn, dat we allemaal momenten kennen dat we inslapen. Dat we indommelen. En toen zeiden we, ja, dat is toch eigenlijk ook wel een heel herkenbaar beeld voor vandaag. Dat indommelen. Dat denken dat het zo vaart niet loopt, hè, wat ik net al noemde bij de klimaatcrisis. Of dat we ook een beetje meedommelen op dat er niet echte keuzes gemaakt worden. En dat het allemaal een beetje besluiteloos is. Een beetje pappen en nat houden. Geitenpaadjes en Europese vluchtwegen. Iemand zei, het lijkt wel of we tegenwoordig een soort indommelsamenleving hebben. Ja, dan snap je natuurlijk ook wel dat zoveel mensen in de verkiezingen dat een beetje zat zijn. En zeggen, nou moet het maar een keer klaar zijn hoor. Nou willen we een andere, het anders willen we. Maar ja, dat anders is dan meestal terug naar het oude. Ja, kijk maar naar de verkiezingsuitslagen van Europa. En nou ja, moeten we vrezen misschien ook nog in november voor Trump. Indommelen. Dat er eigenlijk geen echte keuzes gemaakt worden. Maar ja, de reactie daarop in de politiek is niet dat er nu echte keuzes gemaakt worden. Nee, dat we teruggaan naar vroeger. We laten alles maar zoals het vroeger was, want toen was het allemaal goed. Ja, het is wonderlijk, dat verhaal. Alle 10 dommelden ze in. Hoe komt dat nou toch? Alle 10 vergeten ze ook hun lampje even uit te doen. Als je indommelt, zou dat toch wel slim zijn. Al was het maar uit het oogpunt van energieverspilling. Je kunt zeggen, ze verspillen alle 10 hun energie. Letterlijk en figuurlijk. Toen ik in Bethlehem was, of 2 of 3 jaar geleden, november 22. Toen hoorde ik over dit verhaal en over de indommelen een mooie preek van mijn Palestijnse collega Münter Isaac. Hij is dominee van de Lutherse kerk in Bethlehem. De Christmaskerk heet die, Kerstmiskerk. En hij zei, ja, in ons bestaan is er eigenlijk altijd een lange wachttijd. Maar het gaat erom hoe we de wachttijd gebruiken. En hij zei, als je de wachttijd alleen maar bij de pakken gaat neerzitten, of dat je eigenlijk alleen maar gewoon gaat zitten en niks doet, ja, dan gebeurt er ook niks. Hij zei, waarom besteden wij ook de wachttijd niet aan het werken aan rechtvaardigheid? De boodschap van zijn preek, hij hield het natuurlijk in het Arabisch, maar in het Engels gaf hij een korte samenvatting. Hij zei, de boodschap is eigenlijk, wees wijs in je wachten. Weet altijd dat er gewacht moet worden, of je het nou ziet in de context van het Koninkrijk van God, of dat je het ziet in maatschappelijke dingen, wachten hoort erbij. Maar wees wijs in je wachten. En dat heeft hij eigenlijk in de praktijk gebracht. Ook nu, de situatie is natuurlijk nu heel anders dan in november 22 toen ik daar was. Nu is er de Gaza-oorlog en nu roept hij weer op de kerk. Hij zegt, ja, jullie zitten te wachten tot het stopt. Tot er iemand wint of tot er iemand ingrijpt of... Ja, waar wachten jullie eigenlijk op? Maar zijn jullie ook nog bezig met rechtvaardigheid? Zijn jullie nog bezig om te kijken wat er gebeurt? En kunnen jullie het accepteren dat er meer dan 15.000 kinderen gedood zijn? Is dat het waard? En wanneer is iets waard dat je 15.000 kinderen doodt? Zei hij. Denk daar eens over na. En probeer dan tot een oplossing te komen daarvoor. Wijs je tijd gebruiken. Daar zit wijsheid in. En wijsheid, zegt dominee Münter Isaac uit Bethlehem, is in de Bijbel altijd, begint al in het Oude Testament, bij de Spreuken ook, werken aan rechtvaardigheid en opkomen voor de slachtoffers van onrecht. En toen we zo met die bril vanuit Bethlehem op dit verhaal gingen lezen en ons ook wat meer inleefden in dat idee van die wachttijd, hè, die tussentijd. Toen zeiden we, ja, daar kunnen we eigenlijk wel wat mee. Dan voelen we ook meer dat het verhaal over ons gaat. En, nou ja, toen proberen we daar wat verder over te gaan, over te denken. En kijk, natuurlijk kun je bij elk Bijbel, ik bedoel, ik ben theoloog, ik heb lang genoeg theologie gestudeerd om bij dit verhaal best een slimme theologische uitleg te geven. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ja, maar wacht nou even, bij gelijkenissen gaat het altijd om één punt van vergelijking. Dat willen ze duidelijk maken, daarom wordt de rest vaak overdreven, heel zwart-wit. Het is alles of niks, het is dom of wijs, het is zwart of wit. Nou, dat moet je snappen en dat, zo moet je dan doen. Gelijkenissen zijn een heel speciaal soort verhalen, hè, zeggen we dan in de theologie tegen elkaar. En je moet naar gelijkenissen bijvoorbeeld heel anders luisteren dan naar Jezus' genezingen of het leidersverhaal van Jezus. Dat is bij ons natuurlijk ook zo, hè, wij kennen dat ook. U luistert heel anders naar het journaal dan naar een programma als Dit Was Het Nieuws of zo. Hè. En u luistert heel anders naar Nieuwsuur dan dat je naar een muziekprogramma zit te kijken. Je weet dat ze het anders inkleden. Maar ja, ook die verklaring, want dat hebben we in de groep nog wel even geprobeerd, of tenminste ik dan als theoloog, ja, maar dat moet je zo zien. Dus ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar het staat er wel. En dat is toch die vraag, hoe kun je daar nog mee naar buiten treden met zo'n verhaal? En toen was onze conclusie dat het natuurlijk wel gaat over waakzaam zijn. Dat klopt wel. En dat je inderdaad kunt zeggen, wij moeten de boel niet laten versloffen. We moeten niet allemaal indommelen. We moeten ophouden met die indommelsamenleving. Maar wat is dan precies de boel? Welke boel moeten we niet laten versloffen? En dan is dat in dit verhaal dus... Dan gaat het om een bruidegom, dus waar we ons mee bezig moeten houden is met die bruiloft. Nou, en u bent misschien kerkelijk genoeg om te weten dat in de bruiloft in de Bijbel altijd het symbool is voor Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld, Gods nieuwe begin. En dat daar het kernwoord voor is rechtvaardigheid, vrede, solidariteit. Een echte omkeer. En dat we heel veel heiligen kennen. Hè? Mensen als Franciscus bijvoorbeeld. Die juist ook dat lieten zien. Dat je anders dan het gangbare tegen de dingen aan kunt kijken. En dat je niet moet indobbelen. Maar dat je actief daarin moet gaan staan. En toen zeiden we, ja, als we dat nou heel concreet dichtbij ons proberen te brengen. Dan gaat het toch ook om dat we geen racisme willen. Dat betekent dat we niemand willen uitsluiten. Niet alleen maar mensen met een andere huidskleur of een ander geloof. Maar eigenlijk vinden we dat we allemaal mensen van God zijn. Allemaal door Gods geschapen. Allemaal met Gods adem in onze neus. Dat betekent dat we ons dus moeten verdiepen in de ander. Dat we om te beginnen die ander aandacht moeten geven. Moeten luisteren. Niet meteen op iemand een etiket plakken. Oh, die is dom. Of die is wijs. Nee, luister nou eens wat hij zegt. En dat vonden we dus eigenlijk zo mooi in die preek uit Bethlehem. Dat dominee Isaac zegt van, wees wijs in je wachten. Ga het niet uitzitten en praat maar met alles en iedereen mee. Maar houd het vuurtje in jezelf brandende. Houd het vlammetje brandende. En dat vlammetje is dan de hoop, was onze conclusie van ons gesprek. De hoop op een eerlijke en rechtvaardige wereld. En dat we daaraan willen meewerken. En de olie waar het in dit verhaal over gaat, zeiden wij, is dus eigenlijk jouw motivatie diep van binnen. Het vlammetje in jou. Jouw hoop waar je voor gaat. Zorg dat dat op peil blijft. Laat dat niet uitdoven. Ga niet indommelen. Er wordt niet onverschillig. Hoop betekent dus dat wij in beweging komen. Actief. Iemand zei, zingen is al een begin van hoop, want dan kom je in actie. Hoop is ergens voorstemmen, in plaats van altijd alleen maar tegen dingen te zijn. Hoop is dat je zegt, nou, ik pak het wel op, in plaats van dat je eindeloos loopt te klagen over wat er allemaal mis is. Alert zijn, waakzaam zijn, actief zijn. Dus dat is eigenlijk de conclusie van ons lezen van dit Bijbelverhaal en onze vragen gewoon alle ruimte geven. Zorg dat jouw hoop niet uitdooft. Werk daaraan, kom in beweging, want dan en zo kan Gods nieuwe wereld een stapje dichterbij komen. Daar draait alles om. En dat is volgens mij de kern van het verhaal. Amen. Mooi lied wat hierbij past is, en tegelijk ook als een soort geloofsbelijdenis zou je kunnen zeggen, het licht credo, een lied wat over het licht wil laten branden, het licht dat ons is voorgegaan, dat ons verbindt, dat niet te doven is. We zingen met elkaar het licht credo, wij geloven in het leven, op een hele bekende melodie, dat hoort u zo wel. Zullen we samen danken en bidden En ons gebed besluiten aan het moment van stilte met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Goed is het, God, dat we hier zijn om te zorgen dat de hoop niet dooft. Zijn kerken daar niet voor? Plekken waar je met elkaar de hoop blijft delen. Waar je het positieve wilt delen. Waar je geen mensen afschrijft als dwaas en dom, maar waarbij je juist met elkaar in gesprek wil komen. Om te beginnen misschien al binnen je eigen gemeente. Binnen je eigen woonplaats. Misschien soms al binnen je eigen huis. Wat beweegt ons? Wat is onze hoop? Hoe voorkomen we dat we indommelen? Wat is het goed dat we ook daar vandaag, deze zondag, weer bij mochten stilstaan. We bidden nu voor alle mensen op de wereld die bijna niet meer vol kunnen houden om te hopen. Omdat het te hopeloos wordt. Door alle geweld om hen heen. Door alle mishandeling. Door alle onrecht. Maar ook gewoon heel dichtbij. Door alle rotstreken die wij elkaar kunnen leveren. Alle doodsverwensingen die politici tegenwoordig krijgen. Hoe mensen reageren op elkaar op de sociale media, Twitter en op Facebook. Hoe mensen elkaar kapot maken. Terwijl we toch eigenlijk zouden willen dat we aan elkaars leven konden bouwen, zoals we ook hopen dat we aan ons eigen leven kunnen bouwen, dat we de kans krijgen en dat anderen daarin ook ons willen steunen. Laten we misschien vanuit dat voorbeeld dan toch ook naar anderen kijken. Wat verwacht ik van die ander? We bidden voor alle mensen die psychisch vastlopen in zichzelf, keer op keer het weer willen proberen, maar er niet uitkomen. Willen vechten tegen die depressiviteit, maar het lukt niet. Het gaat weer mis. Voor al die jongeren die zo bang zijn dat ze er niet bij horen, dat ze niet voldoen aan het perfecte plaatje. En die daardoor helemaal gestrest raken. Al die mensen die burn-out raken op hun werk. Omdat ze het gevoel hebben dat er zoveel van hun gevraagd wordt. Soms terecht. Soms misschien helemaal niet. Want misschien doe je het soms zelf. Maar help ons om met elkaar daar ook bij stil te staan. En dan niet meteen met een vingertje te wijzen. Jij bent dom of jij bent dwaas of jij bent dit. Maar aandacht geven en luisteren. Help ons om als kerken zulke plekken te zijn waar we dat tegen elkaar blijven zeggen. In Bethlehem en hier in Sassenheim. Overal op de wereld waar mensen proberen de menselijkheid zoals die in het scheppingsverhaal is neergelegd op te pakken. En als een licht door onze tijd te laten gaan. Zo willen we vanavond bidden, ook voor elkaar, ook voor onszelf. En in een moment van stilte willen we dingen zeggen die we misschien tegen niemand willen zeggen. Of willen we even voor ons zien de gezichten van hen aan wie we denken. En om al onze gebeden vouwen we als een mantel de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van deze is het willen en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het laatste lied van deze viering is een lied wat uit de Wereldkerk komt. Het is gemaakt voor ecumenische bijeenkomsten. Daar is het eigenlijk, heeft het zijn première gehad. Het is sinds die tijd waaiert het uit over alle kerken over de wereld. Lied 1014, geef vrede door van hand tot hand. En we zingen daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Week of drie geleden zei Erik Borgman, hij was ooit nog theoloog des vaderlands, nog steeds een toonaangevend theoloog. Die zei in een interview in het Nederlands Dagblad, hoopvol zijn, dat is echt niet hetzelfde als optimisme. En variërend op Václav Havel zegt Borgman dan in dat interview, misschien is hoopvol zijn wel het tegenovergestelde van optimisme. Als je je vertrouwen stelt op een goede afloop, raak je op den duur de hoop kwijt. Hoop is iets doen omdat het goed is, zonder dat je de afloop weet. Zo willen we elkaar vanavond zegenen met hoop. Hoop als een kwaliteit van de ziel die niet afhangt van wat er in de wereld gebeurt. Hoop als een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop die niet hetzelfde is als optimisme, evenmin als de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Maar hoop die inhoudt ergens voor werken omdat het goed is, omdat het zinvol is, onafhankelijk van het resultaat. Dat de geest van de eeuwige die hoop over in ons mag laten ontwaken, wakker blijven en steeds weer opnieuw groeien. Daartoe zegenen ons de eeuwige in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.